welkom bij De Internist, de Nederlandse podcast voor interne geneeskunde, voor medische professionals, studenten en eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in de klinische geneeskunde. Elke aflevering zullen we met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Sarah.
En ik ben Henry.
Wij zijn geneeskundestudenten uit Amsterdam en nemen je graag mee op reis door de complexe en fascinerende wereld van de klinische redenering. Vandaag hebben we dokter Jos Koter bij ons voor de derde aflevering in een 4-part special. Nou, de andere 2 afleveringen waren natuurlijk al fantastisch, maar we nodigen jullie graag uit om ook deze mee te luisteren.
Bedankt voor de intro, Sarah. Zullen wij gewoon induiken?
Ik ga de casus voorlezen. Een 25-jarige man meldde zich op de spoedeisende hulp met een geschiedenis van 10 dagen pijn op de borst, die geleidelijk was ontstaan, zonder duidelijke aanleiding en erger werd bij diepe inademing. Ibuprofen en aspirine hadden de pijn enigszins verlicht. De patiënt voelde zich verder goed en ontkende recent trauma en ziekte. Hij had geen symptomen van hoesten of kortademigheid. Zijn medische voorgeschiedenis omvatte 2 ziekenhuisopnames als kind, waarbij hij was gediagnosticeerd met vermoedelijke pyelonefritis.
Nierbekontsteking. Ja.
Nog wat.
Afgezien van het recente gebruik van de niet-steroïde anti-inflammatoire geneeskunde,
geneesmiddelen?
Dat zei ik toch?
Geneeskunde.
Oh,
Misschien is geneeskunde ook wel anti-inflammatoire, dat zou best kunnen. Dat zou
best... De dyslexie die is echt heel hard aan het gaan in deze zin. Afgezien van het recente gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, gebruikte hij geen regelmatige medicatie. Hij was een student aan de universiteit, rookte ongeveer 5 sigaretten per dag en dronk 10 tot 12 eenheden alcohol per week. Hij was geboren in het Verenigd Koninkrijk en zijn familie was van Cypriotische afkomst. Hij had 3 jaar geleden voor het laatst in het buitenland gereisd, naar Honduras en Nicaragua.
Met deze geschiedenis en presentatie, wat zijn uw eerste gedachten?
Wat vind ik hiervan?
Wat vind je ervan?
Nou, als ik het even doorheen loop. Hij is 25. Ja. Hij heeft al 10 dagen pijn. Hij heeft pijn op de thorax. Die toeneemt met inspiratie. Dan, als je dat hoort, ben je erg geneigd te denken dat er iets over elkaar schuift. Wat kan er over elkaar schuiven? Nou, dat zijn 3 dingen, zou ik zeggen. Rib kan natuurlijk over elkaar schuiven als een ribfractuur is. En je ademt diep, dan gaat hè, dan die fractuur uiteinde. Dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk, dat snap ik wel. Pleura kan over elkaar schuiven, paritale visceralis. En als dat ontstoken is, is dat zeer pijnlijk. Maar ook pericard kan over elkaar schuiven. Dus dat zijn, ja, dat kunnen ademhalingsafhankelijke pijnen zijn. Die ook wat verminderd worden door een NSAID en aspirine. Niet zo makkelijk, hè, aspirine in Nederland op de markt te krijgen. Want aspirine die wij kennen in Nederland is bijna altijd voor het voorkomen van hart- en vaatziekten. Een hele lage dosering, 10 keer zo laag als de pijnstillings. Medicatie. Hij heeft geen trauma gehad, zegt hij, en is niet ziek geweest. Als hij recent ziek was, zou je nog kunnen zeggen, goh, hij had bijvoorbeeld een longontsteking, pneumonie. Of een andere koortsende ziekte met een pleuritis. En dan zou hij bijvoorbeeld heel goed, hè, of bij zijn pneumonie of bij zijn virale pleuritis, pleura betrokkenheid kunnen hebben en daardoor die pijn. Maar goed, dat zegt het verhaal nu niet. Een trauma wordt vermeld en dat trauma is natuurlijk heel relevant, want dan zou je kunnen denken, hij heeft misschien wel een rib gekneusd of gebroken. Dus dat trauma moet je wel goed uitvragen. Dus niet alleen 6 hoog naar beneden, maar ook kleinere microtrauma's, zoals hoesten, die dat kunnen luxeren. Dat zou ik zeker willen weten. Hij is niet kortademig, dat is geruststellend. Hè. Als iemand een pneumonie heeft of longembolie, zou je dat ietsjes meer verwachten, maar het hoeft niet. Dan heeft hij 2 keer een pyelonefritis als kind gehad. Het is jong, hè? Nou, dat is natuurlijk best. Mannen hebben natuurlijk sowieso iets minder urineweginfecties als minder dan vrouwen. Maar als kind, een aantal keer pyelonefritis, dan dat is gek. Dan denk je wel, goh, wat is het nou geweest? En hoe is dat uitgezocht? Had hij misschien wel reflux, hè? Reflux vanuit de blaas naar de ureteren. Wat was dat nou? Weten we daar iets meer van? Dat is gek. Geen andere medicaties. Hij rookt wat. En dan zeggen ze opmerkelijk genoeg dat hij van Cypriotische origine komt. Als iemand zoiets erbij schrijft, ben ik natuurlijk altijd benieuwd waarom zeggen ze dat. Maar goed, dat zien we later wel. En hij heeft 3 jaar geleden gereisd, maar dat zie ik het belang nou niet van in. Ik zou ook nog willen weten of hij koorts heeft gehad. Dat kwam ik, dacht ik, niet zo snel tegen. Maar bijvoorbeeld voor een veneuze tromboembolie zou ik willen weten of er aanwijzingen waren voor een trombosebeen. Heeft hij een dik been gehad? Ja. Dikke kuit, pijnlijke kuit. Nu of een week geleden. Dus ik zou nog wel een paar dingen willen weten.
Nee, ga u alvast wel aan een volgende onderzoek inzetten? Of wacht u op die uitslagen? Ja.
Nou, we gaan natuurlijk lichaamsonderzoek doen, hè? We gaan natuurlijk kijken naar die plek. Stel je voor, je voelt daar de ribfractuur. Dan ga ik natuurlijk niet naar longembolie kijken, bij wijze van spreken. Dus ik ga zeker eens lichamelijk onderzoek doen, want dat maakt heel veel aanvullende onderzoek misschien wel overbodig. Zeker. Dus dat zou wat mijn eerstvolgende stap zijn. En dan wil ik gaan luisteren naar, is het op één plek? Kan ik het aanwijzen met de vinger? Daar waar het pijnlijk is, en is het mijn stethoscoop daar, wat hoor ik daar? Hoor ik pleuren wrijven? Hoor ik pericard wrijven? Misschien veel pneumothorax. Zou je wat kortademig geweest zijn? Zie ik toch iets aan het been als een trombose of een doorgemaakte trombose? Dus ik wil nog een paar dingen weten.
Die hebben wij gelukkig nu beschikbaar.
Nou, is heel geruststellend. Ja, ga door.
Er is een initiële waarneming van deze patiënt. Hij presteerde met 37 graden, had een hartslagfrequentie van 94 slagen per minuut, een bloeddruk van 122/80, een ademfrequentie van 20 en een O2-saturatie van 99%. In kamerlucht. De borst van de patiënt was bij auscultatie helder, hoewel hij oppervlakkige ademhalingen nam. Zijn hartgeluiden waren normaal en er was geen perifere oedeem. Er was een huiduitslag aanwezig op het linkerbovenbeen en scheenbeen van de patiënt, die werd beschreven als erythemateus en maculair van uiterlijk. Gelijk de bloedwaarde meepakken of zeggen we...
Nou, ik kan misschien even nu iets kleins. Even kijken als ik dit nu zo lees. Clear to auscultation, dat suggereert normaal ademgeruis en ook geen bijgeluiden. Although he was taking shallow breath, hè. Dus dat... wat je soms kan doen is... Nou, dat gaan we nou niet doen, hoor. Soms moet je iemand even wat pijnstilling geven. Vooral als iemand heel veel pijn heeft, kun je zelfs zeggen, ik geef een snufje morfine. En kunt u dan even een paar keer goed doorzuchten. En opeens hoor je wel, voel je wel de rib kraken. Of dan hoor je wel het pleuren wrijven. Dus dat oppervlakkig ademen ontneemt je een deel van de diagnostiek.
Snufje bedoel je door de neus? Of is het...
Nee, snufje is een klein beetje. Dat is okay. Ja, die cocaïne kaas voor net, zeg je nu gaat. Okay.
Ja,
dat
denk ik, ja.
Ja, ja.
Dus weet je wel, wat een leuke ziekenhuis is dit.
Maar dan zie je toch ook dat het niet helemaal goed is vermeld. Want ik zou toch wel willen vragen, waar zit die pijn dan? Laat de jongen nou aanwijzen waar die pijn zit. En dan heel precies zou ik wel willen weten, ja, hoe zit dat daar? Als je daarop drukt... Is dan de pijn te luxeren? Als je daar toch één keer vraagt diep te zuchten, hoor je daar echt geen wrijfgeruisje? Voel je misschien zelfs een beetje subcutane emfyseem, zoals mijn pneumothorax? Dus ik zou die status localis, waar die pijn heeft, zou ik graag iets uitvoeriger beschreven hebben gezien. Want ja, daar komt die voor. En we krijgen een beetje wat algemeen onderzoek. Ik zou het graag nog iets specifieker willen. Ze zeggen, er is geen perifere oedeem. Laten we maar zeggen, er zijn geen aanwijzingen voor een trombosebeen. En dan vinden ze een rash. Erythemateus en maculair. En die zag ik niet aankomen. Met die insteek was ik in ieder geval niet begonnen aan lichamelijk onderzoek. Maar goed, je vindt het en je moet het meenemen in je differentiële diagnostiek. Maar het is niet iets wat ik had verwacht bij deze casus. Kan het ook nu nog zo snel niet rijmen? Die rash. Zou wel aan, natuurlijk, als ik dat dan zie, aan hem vragen. Wat is dit? Is dit er. Misschien heeft de jongen zich daar wel geschoren. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. In de regio. En heeft hij nu een huidontsteking. Een erysipelas of een cellulitis. Heeft dit al een dag, een week, een maand? Doet het pijn? Jeukt het? Ik zou er iets meer van willen weten. Gedurende het lichamelijk onderzoek. Het is ook wel leuk te zien dat de anamnese zich weer uitbreidt. Gedurende het onderzoek. Maar voor nu snap ik hem niet.
Misschien dat de bloedwaarden daar iets bij kunnen helpen. We hebben een white blood cell count van 13,7. De neutrofielen zijn 12,1. De lymfocyten daarentegen zijn 1. Het hemoglobine 107.
Als dat gram per liter is.
Gram per liter, ja.
Dan is het dus 10,7 gram per deciliter. Dan is het wel rond de 6 millimol per liter. Dus dan is dat 6, 6,5. Dan is dat echt wel verlaagd inderdaad. Ja. Voor een jonge man. Ja, ga door.
Dan hebben we het zo de MCV van 81. Ja. Dan nog verder afwijkend is het CRP. Die is 64. En aanvullende bloedtesten zijn de Dedimer 2,64. TNT.
Troponine T.
Ja. 4.
Ja, ja, dat komt vrij bij myocardiale schade. Er is inflammatie. Er is verhoging van zijn witte bloed, aantal witte bloedcellen, met name neutrofiele granulocyten. En de inflammatie blijkt ook uit het CRP, het C-reactief proteïne. Dat is te hoog in milligram per liter. Of per deciliter, geloof ik. Dus er is inflammatie. Dat is 1. Er is anemie. Die is volgens de boeken normocytair, met een MCV van net boven de 80 femtoliter. Maar dan ook wel net. Dus dat zou natuurlijk kunnen passen bij chronische inflammatie. Maar het zou ook nog kunnen passen bij ijzergebrek. Misschien heeft het nog iets met de herkomst te maken. Hebben ze gehad Cyprus? Ik weet niet of daar ook iets als thalassemie bestaat. Maar daar is de MCV eigenlijk alweer een beetje te hoog voor. Nou, in ieder geval is het een opvallende anemie. Dus inflammatie en anemie. Oh ja, dan heeft hij een D-dimer. Dat is te hoog. Dat gebruik je op een bepaalde manier. Dat gebruik je eigenlijk maar op één manier. Je denkt aan longembolie. Je probeert een beetje een soort voorafkans te genereren. Stel dat die laag is. Het verhaal is heel atypisch. Je denkt er eigenlijk niet aan. En de D-dimer is ook laag. Dan kun je eigenlijk zeggen, het is een soort vlek op vlek. Als allebei de neuzen dezelfde kant op wijzen, dan mag ik longembolie als voldoende onaannemelijk beschouwen. Zodanig dat ik geen verder onderzoek hoef te doen. Ik kan zo iemand een CT-scan besparen. Als iemand een hele grote kans heeft op longembolie, een heel klassiek verhaal. En dit zou er zomaar voor kunnen, zich zo voor kunnen doen. Dan heb je het haast niet eens meer nodig. Dan maak je toch die CT-scan. Maar misschien hebben ze hier wel gedacht, lage priorkans. Ik vind het toch geen longembolie. Maar de D-dimer is verhoogd boven de 0,5. Ja, dan ben je eigenlijk verplicht een CT-scan voor longembolie te maken. Die zullen we straks wel krijgen, denk ik. De troponine T geeft aan dat er in ieder geval geen myocardschade is. Dus stel er is longembolie, dan is het niet zodanig dat het ook myocardischemie heeft gegeven. Een ander primair ernstig myocardiaal probleem lijkt wel erg onaannemelijk. Dus op naar de CT-scan, denk ik, onder andere. En een hartfilmpje.
Als er een vermoeden is van een PE, zou u dan al beginnen met een antistollingsmiddel?
Ja, goede vraag. Ik heb de pijn die afhankelijk is met van de ademhaling. Bij deze jongen, met zo'n D-dimer. Bij ook vooralsnog geen alternatieve diagnose. Ik zou het een beetje als een soort intermediaire kans ervaren. Dus ik stel je nou voor dat die radioloog zegt, er is nu plek en we hebben over een kwartier de CT-scan. Dan zou ik denken, oké, fair enough, een beetje wachten we af. Nou is een druk eerst de hulp en de radioloog zegt van, hij staat als derde op de lijst, maar er komt trauma binnen. Dan denk ik dat je er niet heel fout aan zou doen door te zeggen, weet je wat, in de tussentijd geef vast een beetje laag moleculaire heparine. Als je iemand verdenkt van een ernstige longembolie, geven we ook wel eens intraveneus heparine, waarvan we weten dat het ook direct werkt. Dus iemand komt binnen met een lage bloeddruk, tachycardie, hoge centraal veneuze druk, geen goede alternatieve verklaring. En een trombosebeen voor mijn part. Dan geef ik wel eens intraveneus heparine in afwachting van de scan, om daarna verder te gaan met laag moleculair bijvoorbeeld. Dus het zou kunnen, ik denk niet dat je er heel vaak aan zou doen als de scan snel kan door even te wachten.
Door met casus. De röntgenfoto van de borst toonde zeer kleine bilaterale pleuravocht. Een CTPA toonde reactieve lymfeklieren en een sternale sclerose, maar geen grote longembolie. Vervolgens werd een VQ-scan uitgevoerd om mogelijk kleinere longembolieën te identificeren, maar deze was onopvallend. Ongeveer 2 dagen na de opname begon de patiënt verergerende pijn op de borst te ervaren. Een ECG toonde ST-veranderingen in zadelvorm over alle afgeleidingen, passend bij pericarditis. Zie de afbeelding. Er werd een echodiagram uitgevoerd, waarbij een kleine pericardiale effusie werd geïdentificeerd. Reguliere ibuprofen werd gestart en de pijn op de borst nam af. Maar de patiënt klaagde nu over pijn en zwelling van de kleine gewrichten van zijn handen en scrotaal ongemak.
Scrotaal ongemak. Oké, verder.
Blijft op de radio, hè? Heel vervelend.
Zeker, ga door.
Op dat moment werd hij doorverwezen naar een consultant reumatoloog voor beoordeling. Ze sprak met de patiënt en zijn ouders en stelde vast dat de mogelijke diagnose van terugkerende
Pielonefritis, nierbekontsteking.
Ja, van nierbekontsteking. Ja. In de kindertijd was gebaseerd op meerdere ziekenhuisopnames met buikpijn. Zijn broers en zussen hadden vergelijkbare episoden gedurende hun hele jeugd.
Help, wat nu, wou je zeggen.
Ja, dat is die vlak de vraag.
Ik laat je dan ook het ECG zien in beeld.
Ja, maar, ja, we zetten een link in de descriptie. Ja, ja. Omdat, ja.
Het is wel een mooie ECG, hè? Ook de vorm. Want je ziet duidelijk tussen het QRS-complexie en de T-topsie dat het ST-segment wat geëleveerd is. Ja. En dat zie je eigenlijk in bijna alle afleidingen. En dat is een belangrijke observatie. Want wij kennen de ST-elevatie natuurlijk vanuit cardiale ischemie. Myocardinfarct bijvoorbeeld. Maar er zijn twee dingen anders bij myocardinfarct. Vaak zie je dat sowieso de ST-elevaties meer in een stroomgebied passen. Bijvoorbeeld alleen in de voorwand, V1 tot V6. Of alleen in de onderwand, afleiding 2, 3 in AVF. Of meer lateraal, zoals in afleiding 1, AVL, V6. Dan past het meer bij een bepaald stroomgebied van een coronaire arterie. En dat zie je hier niet. Je ziet in alle afleidingen. Dat is gek voor coronaire ischemie. En er is nog iets gek voor coronaire ischemie. Want als je in de ene stroomgebied ST-elevaties ziet, zie je vaak in andere, en dat is wel grappig, dat noem je reciproke depressies, tegenoverliggende depressies. Bijvoorbeeld in de voorwandsafleidingen V1 tot V6, de elevatie zoals je ze nu ziet. En dan in de ondermansafleiding juist ST-depressies. Dat noem je dan reciproke depressies. Dat is heel karakteristiek voor coronaire ischemie. Dat is dit ECG dus in het geheel niet. Zulke diffuse in alle afleidingen ST-elevaties zijn zeer karakteristiek voor bijvoorbeeld pericarditis, maar bijvoorbeeld ook voor een aneurysma cordis, een aneurysma van het hart, om maar iets te noemen. Er is nog een differentiaaldiagnose, maar dit is zeker iets wat goed past bij pericarditis. En wat je ook nog wel eens ziet, is dat er een probleem is in de repolarisatie van de boezems. Dat noem je PTA-depressie. Dat betekent dat een stukje tussen de P-top en de QRS-complex iets gedeprimeerd is. En dat vind ik hier niet zo heel makkelijk op deze opname te zien. Maar ik denk toch, als je kijkt naar V6 bijvoorbeeld, misschien daar toch wel iets van te zien is. Afbeelding is niet zo heel mooi. Nou, we zeggen met z'n allen, het is pericarditis en echobeeld klopt ook. Dat maakt natuurlijk enorm veel uit. En als er ook nog pleuravocht is, is het zo goed als pleuritis en pericarditis. Je zou kunnen zeggen pleuropericarditis. In ieder geval ontstekingen van visceralen, van serosa. Dan zijn ze natuurlijk nog bang voor die longembolie. Dat kan nog steeds. Ik vind de diagnostiek een beetje opmerkelijk, want ze doen dan een CT. We laten de lymfeklieren maar even zitten voor wat dat is. En die laat eigenlijk niks belangrijks zien. En het is zeer ongebruikelijk om daarna een VQ-scan te doen. Dat is eigenlijk geen scan, maar dat is een scintigrafie. En dan spuit je en adem je iets in en dan spuit je iets in. En dan kijk je hoe de perfusie en de ventilatie over de longen is. En dat is eigenlijk een veel ongevoeliger en ook minder specifiek onderzoek dan een CT-scan. Dus je laat hier een tegenwoordig bijna superieur onderzoek volgen door een wat inferieur onderzoek. Dat is een beetje opmerkelijk voor deze diagnose. Ik geloof niet dat we dat hier zo snel zouden doen. Dus we hebben iemand met een zeer waarschijnlijk pleuritis getuigend pleuravocht en pericarditis getuigen zowel het echobeeld als het ECG-beeld. Allebei passen erbij. Pericarditis. En dan heeft hij nu opeens ook een beetje pijn in zijn handen. Van de kleine gewrichten. Dus ik denk een beetje van de metacarpofalangiale of misschien zelfs van zijn pip- of dipgewrichten. En wat pijn in het scrotum. Nu gaat het verhaal echt wel een hele andere kant op. En wordt er aan de reumatologie gedacht. Nou, waarom? Ik kan me daar twee of drie dingen bij voorstellen. En nou wordt opeens die recurrent pielonefritis, die terugkerende nierbekontsteking, zou nog relevant kunnen worden. Want wat zou hier kunnen zijn? Ja, als je dit onder één noemer wil krijgen, dan zou je nog kunnen zeggen, hij heeft misschien toch een reumatoïde artritis. Dat zie je bij vrouwen minder dan bij mannen. Ik had er ook wel al iets meer gewrichtsklachten van verwacht in de recente periode, maar scrotumpijn is er wel eens bij beschreven. De kleine gewrichten, zeker als het symmetrisch is, zou kunnen. Dat is vrij makkelijk te onderzoeken, want een vrij gevoelige parameter daarvoor zijn de aanwezigheid van anti-CCP-antistoffen. Als die negatief zijn en de reumafactor ook, maakt dat een echte erosieve reumatoïde artritis aanzienlijk minder waarschijnlijk. Overigens, het pleuravocht en het pericardvocht en de itis kunnen daar zeker wel bij. Je hebt nog meer ziektes die voor de reumatoloog prevalent zijn, zoals een SLE, ook dat een systemische lupus kan pleuravocht en pericardvocht geven. En ook een wat artritisachtig beeld. Scrotumpijn misschien ook wel, weet ik niet zo heel goed. Qua leeftijd wel, ook dat is voor vrouwen meer dan mannen. Pleuropericarditis zeker wel, is nog wel een mogelijkheid. En dan heb je nog zoiets en dan komt het weer alles samen. Want als ik denk dat ze daarheen willen, dat is natuurlijk ook een beetje flauw in zo'n casus, want je gaat natuurlijk op zoek naar gekke ziektebeelden. Maar die jongen komt uit Cyprus en die heeft nog wat recurrent pielonefritis, waarvan je dus af kan vragen, had hij dat wel? En die jongen heeft dus meerdere keren een buikbeeld gehad, komt uit Cyprus en heeft nu een soort serositusbeeld. In ieder geval de serosa van het pericard en de pleura doen mee. En er is één ziekte die dat doet, die heet FMF. Dat is Middellandse zeekoorts, familial Mediterranean fever. En de grap is, dat zie je dus inderdaad een beetje in het Middellandse zeegebied. Daarom heet het ook zo. En Cyprus valt er eigenlijk wel onder. Sterker nog, volgens mij is het zelfs iets wat in Cyprus nog wel eens voorkomt. Dus die buikpijn van toen is misschien wel helemaal geen pielonefritis geweest, maar was ook al een uiting van een serositis van het peritoneum. Met acute pijn in je buik. Het is een hele bekende ziekte die vaak leidt tot negatieve laparotomieën. Er komt iemand met heel veel buikpijn binnen. Veel inflammatie, vaak ook veel koorts. Want dat is eigenlijk het enige in dit verhaal wat we missen, is koorts. Hij heeft nu geen koorts. Maar ik hoor ook niet veel van koorts in de afgelopen jaren of in het verleden. Want het heet niet voor niks Middellandse Zee koorts. Het zijn vaak aanvallen met koorts en serositis. En inflammatie. Die koorts ontbreekt er, maar nogmaals, is er misschien wel geweest. Dat weten we strikt genomen misschien niet helemaal zeker. Maar die wat duistere pielonefritis in zijn jeugd was misschien wel gewoon ook al een uiting van Middellandse zeekoorts van het, nogmaals, peritoneum. De pericarditis en de pleuritis die zijn bijna pathognomonisch voor zo'n beeld. Die passen daar heel goed bij. En die gewrichten kunnen ook bij FMF. Vaker grotere dan kleine gewrichten, maar het kan. En die scrotum, ja, de scrotum is natuurlijk gewoon tunica vaginalis. Hè? Dat is gewoon als het testis indaalt door het peritoneum heen en uitzakt, neemt het als het ware gewoon een stukje vliesje peritoneum mee. Dus je kunt je voorstellen dat het feitelijk die scrotale pijn peritonitis is van tunica vaginalis rond de testis. Dus dat zou zomaar kunnen. En dan wordt de inflammatie, zijn afkomst, zijn herkomst, moet ik beter zeggen, zijn dubieuze pielonefritis, zijn gewrichten, anders. En denk ik dat die jongen nu een aanval heeft van, althans, ik denk dat ze die kant op willen van FMF, verwacht ik. Anders zouden ze dat Cyprus ook niet zo expliciet genoemd hebben. Het zal haast wel. Dat is een genetische afwijking. Autosomaal recessief, geloof ik. En daar zijn genmutaties van beschreven. Dat kun je genetisch onderzoeken. En het mooie daarvan is dat ze ook vrij goed te behandelen. Hoeveel die dat net gaan vragen.
Hoe doe je dat? Hoe doe je dat in precies die...
De behandeling?
Ja.
Nou ja, een van de meest krachtige middelen, met name om aanvallen te voorkomen, is colchicine. Oftewel, dat groeit misschien wel in jouw tuin. Heb jij een tuin?
Nee.
Nee.
Maar we hebben wel colchicine gezien bij de behandeling van jicht, toevallig.
Ja.
Zien wij.
Als je het in het Nederlands opzoekt, heet het ook wel herfsttijloos.
Ja.
Het groeit vaak in tuinen. Je moet maar eens een mooi fotootje maken voor jullie in de podcast.
Natuurlijk, we zetten het allemaal in de link.
Ja. Metafase remmer, een anti-inflammatoire middel. En dat doet het opvallend goed bij FMF, maar ook sommige andere ontstekingsziekten, zoals ook idiopathische recurrent pericarditis, maar ook bij jicht. Dat is feitelijk een ontstekingsremmer. En die doet het heel goed in ieder geval in het voorkomen van nieuwe aanvallen. Of het ook een heel goed behandelmiddel is, weet ik niet zeker. Maar die aanvallen stoppen meestal vanzelf. Ze komen en ze gaan. Ik denk ook dat zijn NSAID-responsiviteit in het verleden daar ook al een beetje bij hoorde. Want ik neem aan dat die ook wel iets zullen doen op de inflammatie en zijn pijn. Dus ik zou zeggen, een aanval en NSAID, het lijkt me prima keus. Maar dan zou ik toch al snel met colchicine beginnen. Misschien doet het iets op deze aanval, maar in ieder geval geven om een nieuwe aanval te voorkomen. En je kunt nogmaals dat MEFV-gen kun je gewoon aanvinken op je velletje. Dan kun je het is geloof ik niet altijd aanwezig, maar vaak wel. Dus dat zou ik, daar zou ik onderzoek naar doen. Tot zover, denk ik.
Ik ben echt onder de indruk van deze redenatie.
Ja, zeker. Maar vergeet niet dat het ook een beetje flauw is, hè. Niet om mezelf nou weer eenmaal, maar je voelt wel aan dat zij met een aantal clues naar een heel specifiek ziektebeeld willen.
En nogmaals, dan
lijkt, jawel, maar daarmee lijkt het ook een beetje alsof interne geneeskunde een soort cherrypicking is. Hè? Zoek die bijzondere ziektebeelden op. In het gros van de gevallen is dit natuurlijk toch gewoon een ribkneuzing naar een hoest. Met een beetje et cetera. Althans die pijn dan en niet het ECG. Of een virale pleuritis, virale pericarditis is nog steeds het meest aannemelijk. Dus je bent ook wel een beetje op zoek. En ze geven ook wat clues weg.
Nou, als we het toch over weggeven van clues hebben, dan alvast een kleine teaser voor de volgende aflevering. Namelijk een actrice met verdachte misselijkheid. En geloof mij, die ga je niet zien aankomen. Voor mij was het in ieder geval een hele ontdekking. En nou ja, voor jullie volgende week dus ook. Dus tot dan.
Bedankt voor het luisteren. Als je hebt genoten van deze aflevering, like en deel met je vrienden en collega's. Wij zijn ook te vinden op LinkedIn en Instagram. Zoek me op Het Ziekenhuis Podcast. En tot de volgende keer.